Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We zijn heel blij dat Paul en Rina weer in ons midden zijn na een lange, lange tijd. Hoe lang ben je weg geweest? Maar nu ben je er weer. Geweldig. Maar ook Eddie ben ik heel blij dat hij er is, want die heeft ook een pittige tijd achter de rug. Fijn dat je vanmorgen bij ons kan zijn. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, want we maken allemaal onze dingen mee gedurende de week. Ik denk vaak, ik moet het per dag opschrijven, een dagboek bijhouden, maar dat komt er niet van. Maar eigenlijk zijn er elke dag wel mensen of situaties, ja, die op je weg komen en waar je iets mee moet of mag doen. Maar vanmorgen is het zondag en vieren we de opstanding van de Heer. Fijn dat we hier mogen zijn. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Het licht van Christus. Hij heeft beloofd, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van de tijd. Ik ga jullie voor in gebed. We danken u, Heer, dat we hier mogen zijn. Maar dat u er al was voordat wij kwamen. Want u verlangt nog meer dan wij. Dank u wel. Dank u dat we hier samen mogen zijn en dat we mogen vragen om uw zegen, om open oren, open harten, om uw boodschap te verstaan. Wees ook bij hen die er niet zijn. Ik denk ook aan degenen die op dit moment op reis zijn, onderweg zijn. Wilt u ze alle bewaren? U bent een God van dichtbij en ook van hen die voor ons iets verder weg zijn. Maar voor u is er geen afstand. Dank u wel. Zegen ons zo met elkaar. Zegen het woord in Jezus' naam. Amen. Amen.
Goedemorgen. U ziet de titel al. Zoals ik ook al in mijn gebed zei. Het is een tijd van regen geweest. En vanaf morgen gaat de zon weer schijnen. Maar we hebben wel goede dagen al gehad, hè, tussendoor. Het was niet helemaal slecht. Maar wij hebben, zoals de meeste van u al weten, Rina en ik bedoel ik, 12 jaar in Florida gewoond. En het is vreemd, vroeger, als het dan echt heel warm was, boven de 30 graden, dan was het voor mij overleven. Maar na 12 jaar in Florida, ja, vind ik zelfs 40 graden nog lekker bijna. Mijn lijf op een of andere manier is zo aangepast. Rina heeft het niet zo sterk. Dat ik echt verlang naar de warmte. En daarom zijn we ook zo graag in Spanje. We hebben ook gekozen om deels van het jaar in Spanje te zijn, waar we een appartement hebben. Maar ik denk dat we niet in die mate, want het is een beetje mijn verhaal, maar wel allemaal kennen dat als je een tijd, hè, zeker een winter gehad hebt, een tijd van koud weer en regen, dan ga je toch verlangen naar de warmte. En hoewel dat individueel nog wel kan verschillen, denk ik, er is een andere warmte waar we allemaal behoefte aan hebben. Een levensbehoefte, dat is de warmte van de liefde. En deze week zijn Rien en ik samen met onze kleinzoon en onze dochter en schoonzoon naar de musical Frozen geweest. Heel aardig trouwens, maar even los daarvan. Maar dat moest ik er ook weer zo aan denken. Dat gaat natuurlijk. Ik zal u niet het hele verhaal weggeven als u er nog heen wil. Maar het gaat over een bevroren wereld. En ik moest zo denken aan die tekst in Matthäus 24. Waar de Heer zegt, op het eind der tijden dan, zal de liefde verkillen. Als dingen koud zijn, als de aarde koud is. En ook daar bij Frozen is uiteindelijk, hè, dan is het hele rijk bevroren. En dan uiteindelijk wint de liefde. En door de liefde wordt het weer warm en ontdooit alles. Ik denk, ja, dat is toch wel waar. Als we één levensbehoefte hebben, allemaal van kind af aan. Hè, ze hebben dat ook wel eens door onderzoek bewezen, dat kinderen die de warmte van de liefde die in hun babyjaren niet hebben gekend, dat gaat heel slecht met ze. En anderen die juist die liefde wel gekend hebben, dat gaat goed. Dus een enorm effect is dat je van jongs af aan al verlangt naar die beschermende, die omarmende liefde. Ja, en zo moest ik een beetje denken aan die bekende tekst uit Openbaringen. Even kijken of dit gaat werken. Het is Openbaringen 2, we lezen maar even de hele brief. Maar dit zijn eigenlijk de kernteksten waar ik het in de preek over ga hebben. Er zijn zeven gemeenten in Klein-Azië. En daar schrijft de Heer in het begin van de Openbaringen brieven aan. Eigenlijk rechtstreeks aan de engel, wellicht de voorganger van de gemeente. En aan de engel, we beginnen Openbaringen 2 vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaren beweegt. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. En bij vertaling staat hier uw eerste liefde opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u, net als ik, de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Ja, de zeven gemeenten waar de Heer hier langs gaat, begint in Efeze. En u kent wellicht het verhaal dat de apostel Johannes is op dit moment de laatste apostel die nog leeft. Er is een vervolging gaande in het Romeinse Rijk. En omdat hij zo bekend is, wordt hij weggenomen en in ballingschap gezet in het eiland Patmos. En daar ontvangt hij een enorm visioen. En ik heb van John toen de tijd nog geleerd, als je openbaringen leest, je kunt allemaal bespiegelingen doen over wat er allemaal precies gaat gebeuren. Maar hou vooral twee dingen vast. God zit op de troon. Dat is de bemoediging. God die zal overwinnen. Dat is de boodschap van hoop. In dit geval in een gemeente en een kerk wereldwijd die onder verdrukking staat. Maar hij zit op de troon en hij zal overwinnen. Dat is de boodschap die Johannes hier heeft. En helemaal in het begin krijgt hij een visioen van zeven gemeenten. En Johannes is dan zelf op dat moment bisschop, zoals ze dat toen noemden, zeg maar opziener, voorganger zouden wij zeggen, van de gemeente in Efeze. En dat is de eerste gemeente waar de Heer langs gaat. En elke brief van deze zeven gemeenten, vindt ze allemaal in Openbaring hoofdstuk 2 en 3, heeft een beetje vaste structuur. Hij begint en hij zegt wat goed is en wat slecht is. En dan uiteindelijk komt elke keer terug wie oren heeft die horen. En daarmee is het dus niet alleen een brief aan de hele gemeente, maar ook ieder is persoonlijk verantwoordelijk om dit ter harte te nemen. Want zelfs als de hele gemeente het niet zou volgen, wat ze wel moeten doen, maar als dat niet is, ben je nog persoonlijk verantwoordelijk. Wie een oren heeft, in enkelvoud, die hoorde wat de geest tot de gemeente te zeggen. En het eindigt ook altijd met een belofte, hè, over die belofte hier in vers 7 kom ik later nog even heel kort terug. Nou, nog even iets meer daarover. Even zien, hier zit geloof ik een lampje op. Hè. Hier, ja, ik zie hem wel. Sorry. Even een kaartje. Je ziet dus Griekenland. En dit is het huidige Turkije. Oh ja, hier ook natuurlijk nog een stuk van Turkije. Maar dit is Griekenland. En hier is Patmos, ziet u? Dat is ook tegenwoordig nog Grieks. En wellicht zijn er hier wel mensen die ooit eens naar Kusadasi geweest zijn. Het bekende vakantieplaats. Een landje in het plaatsje Izmir, dat is Smyrna. Hier. En dan ga je naar Kusadasi voor toe. En dat is maar heel dicht bij Efeze. Vroeger was Efeze, lag het aan de zee. En nu is het een beetje meer landinwaarts. Maar echt iets van 5 kilometer. Wij zijn er geweest, hebben het ook bezocht. Er is heel veel archeologie gedaan in dat gebied. En van Efeze is toch wel het meeste nog gevonden. Het is echt de moeite waard. Ik zal een enkel plaatje ook nog wel over laten zien. Om dat zelf eens te bekijken, die plaats. Maar wat nou opvallend is, die 7 gemeenten, die liggen allemaal in een rondweg. En dit hele gebied heet Klein-Azië en dit gebied heet een Anatolia. Maar je ziet het, en het gaat ook in de volgorde van die rondweg. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en uiteindelijk Laodicea. Dus dat is, en ongetwijfeld zal Johannes, zo hij niet al in elke plaats geweest is, zal hij zeker van al die gemeenten geweten hebben. En misschien wel een soort opzienerfunctie daar gehad hebben over dat hele gebied. Zeker omdat hij de laatste apostel was. Wat overigens ik zelf opvallend vind, als je ooit daar eens heen gaat naar Efeze, iedereen gaat natuurlijk naar de bekende, het Romeinse centrum, zeg maar, van vroeger, waar echt heel veel te vinden is. Onder andere een indrukwekkende bibliotheek en een amfitheater. Maar ergens, je moet het echt aangewezen krijgen, want daar zie je bijna geen toerist, zijn ook de ruïnes van de vroegere basiliek die daar gestaan heeft. Er zijn er concilies gehouden in Efeze. En wat zeker is, is dat, hoewel dat gebouw later gebouwd is en inmiddels helemaal verwoest, maar er staan wel bordjes bij waar vroeger was. En bij het altaar, dat was de plek waar de apostel Johannes begraven is. Dus op zich voor christenen best wel een belangrijke plaats. Hè? Maar daar zie je helemaal niemand. Die moet zoeken en vragen. We zijn er zelfs met een busje maar heen gegaan. Maar goed, zo. En ik denk dat moet voor Johannes toch wel heel bijna spannend geweest zijn. Dat de Heer ook dan begint in de plaats waar hij dan op dat moment voorganger is. Want het is duidelijk dat die woorden die hier geschreven zijn, dat die door Jezus geschreven worden. Het is de openbaring van Jezus aan Johannes. Uiteraard, letterlijk heeft Johannes het opgeschreven met de hand van Johannes, maar geïnspireerd door. Hij schrijft het zoals hij het beleefd heeft en zoals hij dat gezien heeft. En dan is het toch wel eigenlijk heel flagrant dat het naast de goede dingen die Jezus over deze gemeente zegt, dat toch wel het belangrijkste verwijt die hij die gemeente maakt, is dat zij de liefde van weleer, de eerste liefde, dat ze die verlaten hebben, dat die weg is. Want juist op Johannes, ik vond hem het prachtigste evangelie, nou een bekering. Ik heb het opgedronken. Ik heb al eens eerder verteld dat ik zocht naar liefde en in Jezus had ik de liefde gevonden. En toen, ook als Jezus zichzelf beschrijft, schrijft hij de apostel die Jezus lief had. Een beetje bescheidenheid wilde hij niet steeds zijn naam noemen, maar het is duidelijk dat hij het over zichzelf heeft. En zelfs in de kerkgeschiedenis is het bekend dat op het helemaal aan het eind van zijn leven, niet lang trouwens na deze openbaring, toen hij weer terug mocht uiteindelijk naar de gemeente, toen werd hij bijna blind en dan liep hij de gemeente rond en dan zei hij, oh kinderen, heb elkaar lief, heb elkaar lief. En hij is degene die opschreef dat nieuwe gebod van Jezus, heb elkaar lief, zoals ik weer op lief gehad. En dat hij nou juist in zijn gemeente moet horen, je hebt de eerste liefde verlaten, op zich opvallend. Ja, even iets over Efeze, heel kort. Het is een grote havenstad in die tijd, circa 300.000 inwoners. Nou, dat was in die tijd echt heel veel. Dat was de tempel van de godin Artemis. En Diana, de godin van de vruchtbaarheid. En Diana ook, dus de Romeinse naam, de god van de jacht. Paulus had duidelijk een hechte band met deze gemeente. In Handelingen 18 tot en met 20 lezen we daarover. Hij heeft hem niet gesticht. Priscilla en haar man waren daar al. Johannes was eind, heb ik gezegd. En ook volgens de legende, maar ook Eusebius noemt dat, was Maria, de moeder van Jezus, daar gestorven. Sterker nog, als je er bent, dan is er een plaats ergens net buiten Efeze, waar men, de katholieken menen dat ze ook echt gestorven is. En waar ook een kerk is gebouwd, een hele bedevaartplaats is geworden. Alleen historisch is er weinig basis voor. Er is een visioen van een non uit de 19e eeuw dat zegt iets dat ze daar geboren zou zijn. Dus in ieder geval wel een hele cultus omheen gebouwd. Dus, hier is even een voorbeeld van wat je daar in de archeologie ziet. Maar het is echt indrukwekkend om daar rond te lopen. Maar goed, waar ik zelf eigenlijk vooral bij bepaald werd toen ik hier over dacht. Verwijt toch wel dat ze hun liefde van weleer, of eerste liefde verlaten hebben. Wat is dat dan eigenlijk? En daar heb ik zitten over nadenken. En ik besef dat, hoewel ik het Bijbels ga onderbouwen uiteraard. Ik besef dat de interpretatie zoals ik die geef, zoals die overigens altijd is met elke preekuitleg, maar in dit geval ook wel heel specifiek, een beetje persoonlijk is. Het is hoe je het zelf beleeft. En het zal ongetwijfeld zijn dat anderen een andere belevenis hebben. Maar tegelijkertijd vind ik dit wel drie aspecten die voor mij heel herkenbaar zijn. En die ik ook terugvind in de Bijbel. Waarom vindt de Heer dit zo belangrijk hier? Waarom wil Hij dat die gemeente teruggaat naar die eerste liefde? En het eerste aspect dat ik wil noemen, dat is... had ik ook nog even staan. De prachtige bibliotheek die ze daar hadden. Herken je die foto, Connie? En John, u weet dat Rien en ik op de Bijbelschool zaten, allebei toen in de eerste klas, in het jaar 76, begin 76. Dat John en Connie toen hoofd van de meisjesafdeling waren, uiteraard ook leraar en van alles en nog wat, die deed van alles. Die hebben dat van heel nabij beleefd. Zeker vanuit Rina's kant, maar toch ook wel vanaf mij. Je moest ook in die tijd, als je verkering wilde, dat ging allemaal niet zo makkelijk. Mocht er trouwens het eerste semester niet. Het probleem was dat ik al in het eerste semester verliefd op Rina werd. Zij niet op mij, maar ik wel op haar. Een van de allereerste die het hoorde, dat zijn John en Connie geweest. In ieder geval, en dit was onze eerste foto. Ik geloof in een zo'n foto, niet bij fotograaf, daar hadden we geen geld voor. Maar het eigenlijk best aardig uitgekomen in zo'n hokje. Hè? Ik heb even die tekst van Hooglied erbij gezet. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is als een vlammend vuur, als een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. Prachtig, hè? Hoe dat in Hooglied beschreven staat. En zo is het ook maar net. Hè? Beatles, ik was een groot Beatle-fan in de tijd. En die zongen dat al en ik zong met ze mee. You can't buy me love. Liefde is niet te koop. En gelukkig maar, het mooiste, het meest kostbare wat er is in het leven, dat kan niemand kopen. De liefde. Hè? Op een of andere manier, ik was toen toch al in 76, 25 jaar. Ik had wel relaties gehad, maar echt verliefd was ik nooit geweest. Ik kende het niet, tuurlijk, je kende het uit de verhalen, uit de gedichten en van alles en nog wat. Maar in ieder geval... het was mij nog niet overkomen. En dat is toch eigenlijk iets wat je allemaal verlangt. En oh, ik was zo hopeloos verliefd op Rina. Dat heb ik wel altijd gevoeld. Hè, want ik ben 22 toen ik tot bekering kwam. Dat God dat op een of andere manier voor me heeft weggehouden. Omdat zij Rina nog altijd in petto had voor mij. Zo heb ik het in ieder geval beleefd. Je weet niet wat je overkomt. Hè? Ik weet niet of er anderen zijn die zeggen, ja, ik herken dat wel. Dat je aan letterlijk bijna niks anders kunt denken. En dat je bij haar wil zijn. Elke seconde, en dat was in de Bijbelschool niet zo makkelijk. De afdelingen waren sowieso gescheiden natuurlijk. Maar ja, je zat dan, je kreeg ook nog een plaats toegewezen bij het eten. Dus dat kon ook al niet. Dus je moest echt de momenten uitkiezen. Hè, om te, maar dat je haar je helemaal vervult. En ik weet nog, meestal waren die repetities voor mij toch niet zo slecht. Maar ik kreeg bij één vak van Frits Scheffer toen de tijd, kregen we een test en daar brouwde ik helemaal niks van in die tijd. Dat was echt niks voor mij. En ik schreef toen daar maar onder, Bredero deed het ons al leren, het kan verkeren. Frits die begreep dat ook wel. En die schreef, toen ik hem terugkreeg, met een slecht cijfer overigens, die had ik ook verdiend. die zei, heb je al gehoord van Jacob Katz? Volgens hem is liefde allemaal kwats. Nou ja, nu we toch aan dichter zijn, ik heb zelf ook bij deze preek een gedichtje geschreven. Het gaat over de eerste liefde. En dan schrijf ik, er kan maar één eerste liefde zijn. Sprankelend als nieuwe wijn. Het maakt je dronken van geluk. En je weet zeker, dit gaat nooit meer stuk. Je hoort hemelse gezangen. Je bent brandend van verlangen. Je fluistert oprecht, ik heb je lief. Blijf maar altijd zo naïef. Want dat zegt de Heer hier. Kom terug, wees vurig. Hè? Hou dat vuur vast. Ken je dat nog? Weet je het nog? Maar waar is het dan gebleven? En je kan je voorstellen, maar in dit geval de liefde echt uitging van God zelf. Dat hij zijn zoon stond. Al zo lief heeft God de kosmos gehad, de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Want daar ben je niet voor bedoeld. Maar eeuwig leeft. Dat zo lief. God die heeft zo lief. En die wil dat je antwoord op die liefde. En als je dat Adam geantwoord hebt, dat je die liefde vasthoudt. En hoe doe je dat dan? Denk dan nog eens terug, ook aan die eerste tijd. En zeg, ja, dat was zo. En denk eens aan alles wat je met elkaar beleefd hebt. Denk eens aan die prachtige momenten in je leven, dat die liefde bekroond werd. Bijvoorbeeld doordat je kinderen kreeg, of op andere de reizen die je gemaakt heeft. Ook de moeilijke dagen die je met elkaar doorgemaakt hebt. De tranen die je met elkaar gedeeld hebt. Dan komt het weer terug, die eerste liefde. Wat is dat mooi. Er is niks moois. Ja, laat het zo vurig zijn en laat het je helemaal vervullen weer. Dat het weer het centrum van alle van je denken wordt. He, dat is denk ik wat de Heer hier bedoelt. Dat je zo vurig bent. Blijf vurig van God houden. En laat het nooit routine worden. He, dat geldt voor een echtpaar natuurlijk net zo goed. He, dat is heel gevaarlijk. Dat het een sleur wordt. Dat het gewoon wordt. Ik hou er zelf wel van. Om af en toe ook onverwachte dingen te doen. En zeggen we opeens. Nou, we pakken de koffer. We gaan op reis naar Parijs. We doen dit. Of alleen maar een bloemetje kopen. Of een gedichtje schrijven. Of even laten merken. He, van, ik hou van je. We houden van elkaar. En ik stel je op prijs. He. Liefde, beste mensen, is een werkwoord. Klopt taalkundig niet, maar in de praktijk wel. Je moet eraan werken en laat het altijd weer vurig zijn. En als het een waakvlammetje wordt, zorg dat die weer gaat branden, dat het weer een grote vlam wordt. Hebben we nu de Olympische vlam? Nou, denk daar maar aan. Een grote vlam die iedereen ziet en die iedereen bewondert. Laat zo je liefde zijn, vuren. En tweede aspect. Wat ik mee wil geven is, het is zo toch? Als je eenmaal verliefd bent en een ander zou zeggen, hè, stel je voor dat iemand dan iets kwaad over diegene zegt die, op wie je zo verliefd bent. Dat kan gewoon niet. Ja, maar wist je wel dat? En is gelukkig bij ons niet gebeurd hoor. Maar dat is niet het goede moment als je helemaal verliefd. Je ziet dan enkel het goede. Hè? We zeggen wel eens in Nederlands spreekwoord, liefde is blind. En eigenlijk is dat ook een beetje zo. Ze maken natuurlijk allerlei grapjes over. Bijvoorbeeld, liefde is blind, daarom heeft de liefde mij nooit gevonden. Of een andere, liefde is blind, maar als je eenmaal gaat trouwen, ga je ogen wel open. Allemaal waar. Maar in dit geval, het is waar natuurlijk. Hè? Dingen anders zijn dan je eigenlijk gedacht had. En misschien ook wel tegenvallen. Hij snurkt. Hij is een knoeipot. Nou ja, zo zijn allemaal dingen, Rieden ontdekt bij mij. Zo, waar je toch maar even aan moet wennen. Maar in het geval van God is het toch een beetje anders. Want hij is enkel goed. Zelfs God, in etymologisch, ons woord God komt van goed af. Dat is een afgeleide van God. Wat is nou, hoe moet je goed zeggen? Ja, een afgeleide van God, zoals in Duits, in het Engels, hoe dan ook. Hij is enkel goed. Sterker nog, mijn ervaring, en ik mag nu al een paar weken geleden, vierde ik dat ik 50 jaar geleden gedoopt was en gedoopt in de geest. Dus meer dan 50 jaar mag ik de Heer al kennen. Hij wordt steeds beter, mensen. Hij wordt echt beter. Hij wordt anders. Soms moet je ook wel eens je beeld wat aanpassen. Maar toch, hij is in de kern enkel goed. Hij is alleen maar goed. Dus je mag wat dat betreft in dat opzicht blind zijn. Ik las nog even Jacobus 1 vandaag. Dat de verleidingen komen nooit van God af. Omdat hij enkel het goede met je voor heeft. Hij wil alleen maar het beste. Hij wil dat je gelukkig wordt. Dat je de liefde leert kennen. En dat je daarin gaat groeien. Dat is God. Hij is enkel goed. Toch wil ik er nog één ander aspect wel bij benoemen. Dat is van, als je hebt dat godsbeeld, die eerste liefde, en dat was fantastisch, enzovoort. En dan gebeuren er dingen in je leven. En dan denk je, waar was God? Hoe kan dit mij overkomen? Sommigen die keren dan helemaal van God af. En dan niet alleen is de liefde bekoeld, maar is de relatie helemaal uit. En dan denk ik wel eens van, ja, ook in die pastorale gesprekken, als je met die mensen over dat soort gebeurtenissen moet spreken. Van, ja, maar dat zo is God niet, dat is hij niet zo. En dat probeer ik gewoon, dat godsbeeld dat dan beschadigd is, dat kan ik dan wel begrijpen. Dat ze dat ook vreselijk aandoet, maar dat ze dan God daar de schuld van geven. Ook vreselijke dingen als de Shoah, de Holocaust, de vernietiging. Ja, maar dat heeft God toch niet gedaan? En dingen in je leven, daar kun je God niet de schuld van geven. Hij heeft ons vrijheid gegeven en met die vrijheid kunnen er echt vreselijke dingen gebeuren. Maar God is enkel goed. Van hem komen dat soort dingen niet. En in die moeilijke omstandigheden kunnen we wel altijd tot hem bidden. En in die moeilijke omstandigheden is hij wel ons nabij. Ik weet niet of u het boek kent van Harold Kushner, Als het kwaad goede mensen treft. Daarin beschrijft hij, het is een Joodse rabbi overigens, toen zijn zoon, die 12 jaar was, een dodelijke ziekte kreeg, hoe dat als het ware zijn hele wereld op zijn kop zet en hoe hij niet kon rijmen met de goedheid van God. En hij beschrijft op een prachtige manier hoe hij zich doorheen worstelde. En een beetje zoals het hele verhaal van Job, die ook vreselijke dingen komen, moet hij doormaken. Zijn vrouw die sterft, zijn kinderen die sterven, zijn rijkdom die weg is. Maar aan het eind van zijn leven zegt hij, ik ken u alleen maar van verre. En nu ken ik u van aangezicht tot aangezicht. En dat je daardoor nog meer die goedheid en die liefde van God hebt leren kennen. En dat overkomt je. Dus heel belangrijk, als je dingen overkomt, en het overkomt ons allemaal. In Nederland zeggen we, ieder huisje heeft zijn kruisje. En het is een waarheid als een koe. Zorg dat het niet het beeld van God beschadigt. Zorg dat je echt begrijpt, ja, maar ik ken God uit de Bijbel en zo is hij. En houd dat vast. Hij is enkel goed. En zie alleen maar enkel het goede. En als er kwade dingen gebeuren, in het geval van Jacobus zegt u, ja, die verleidingen die komen voort uit je eigen begeerte. Er kunnen andere omstandigheden zijn, ja, dingen die andere mensen je aandoen, omdat we in een gebroken schepping leven. En omdat de mens vrijheid heeft, ook de vrijheid om het verkeerde te doen. Niet altijd en voortdurend, maar toch, God stelt al wat dat betreft grenzen aan. En zie die dingen dan ook in een eeuwig perspectief. Maar God is enkel goed, hou dat vast. Want het kan je eerste liefde beschadigen. En zelfs wegdrukken. Persoonlijk, ja, ik begrijp natuurlijk wel de nood van anderen. Ik weet nog wel, ik heb het al eens eerder genoemd, toen ik eindredacteur was van het programma Omega. En lieten we genezingen zien en wonderen van God in deze tijd, opstandingen. Dat mensen me boos opbelden. Die werden altijd natuurlijk nog maar met mij doorgeschakeld. Hey Paul, ik heb weer een telefoontje voor je. En hoe kunt u dat doen? Want er zijn toch mensen die niet genezen. En hoe kunt u dat doen? Weet je, en ik zeg, ja, maar ik begrijp het ook gewoon niet. Maar het is toch gewoon fantastisch dat God het wel doet. Dat geeft ons toch hoop. Dat geeft gewoon hoop, al is het niet in dit leven, zeker in het eeuwige leven. Dat is gewoon omdat ik altijd vast heb gehouden aan dat beeld van God, dat hij goed is, dat hij liefde is. En dat dat niet verandert, omdat God onveranderlijk is. En ook in mijn ervaring, dus laat dat er niet tussen komen. Worstel wel, zoals Harold Kushner, zoals Job, door de problemen heen. En uiteindelijk zal God jezelf het antwoord geven. En kom je weer dichter tot hem. En besef je nog meer hoeveel liefde hij is. Oké, het derde. Als je zo in die eerste liefde bent, eigenlijk je zo vol bent, dan droom je al van een toekomst samen. Je kunt je dan niet voorstellen dat degene waarvan je helemaal vol bent, daar moet je altijd bij zijn. Dat is ook echt een kenmerk van liefde. Hè? Als je weg bent, dan verlang je er weer naar om weer samen te zijn. Je wil gewoon bij elkaar zijn. En Rien en ik hadden dat gelukkig, mijn geluk overigens, heel erg sterk. Want in het eerste gesprek, hè, zo begint het dan, je bent bij elkaar. En Rien denkt, wat is dat voor een vent, wat deelt die? uiteindelijk heb ik dan een gesprek met haar mogen hebben in de eetkamer. Dat is niet een eetzaal, hè. Dat is s'avonds. Mocht van Connie, gelukkig. En van John. Altijd als we slapen gaan, want we moeten om 11 uur naar bed. Want dan zeggen we tegen ons als het iets na 11 uur is. Pas op, John komt nog langs. Na al die jaren nog. Maar hoe dan ook. Dus zei ik tegen haar van nou, ik weet niet, ik raad het ook niemand aan, dat is heel dom. En ik zeg, normaal later zijn we zelf huishouders van de jongens op de Bijbelschool geworden. En de jongens herkende ik natuurlijk zo enorm hoog door de boter verliefd zijn. En soms had je een beetje achtergrond informatie, maar dit meisje is totaal niet verliefd op hem. Dat je zegt, een beetje dimmer dan. Hè? Rustig aan. Hè? Maar dan heeft God natuurlijk nog tot ze gesproken. Dan weten ze het heel zeker. Nou ja, dan moet je een beetje tussen laveren. En sowieso denk ik dat het belangrijk is om het gewoon rustig op te bouwen, in het algemeen. Maar als echt iemand hoog op de boter verliefd is, vergeet het maar. Al die adviezen hebben geen zin. Maar ik begon gelijk tegen haar, ja, maar als het wat wordt dan tussen ons, dan zul je geen makkelijk leven hebben, zei ik tegen haar. Want God heeft me geroepen voor Rusland. Toen was het nog heel echt communistisch en zo. En, uh, Ja, in ieder geval wel, denk ik wel eens achteraf van jongen, je had het wel wat rustiger kunnen aanpakken. Maar het laat wel zien dat ik al zo ver dacht van die toekomst samen. En daar droomde ik ook van. Ook schreef ik toen ik later een brief naar haar schreef, ook niet lang daarna. En toen we wel al verkering hadden en ik wil dat jij mijn kinderen gaat baren. Was ook maar een gok, hè? We hadden er helemaal niet over gehad. Maar ieder wilde ook heel graag kinderen, dus dat zat goed. Maar al dat ik gewoon duidelijk, kennelijk al zo ver in die toekomst zat. Zo is dat als je dan die eerste liefde, dat je altijd, en dan moet je dus vasthouden, hè? Daar gaat het hier om vanmorgen. Dat Jezus zegt tegen zijn gemeente en tegen ieder individueel, je moet weer terug naar die eerste liefde. Naar die liefde van weleer. Dat je in die eerste liefde ook altijd droomt van die toekomst samen met de Heer. En alles, dat je dat prachtige eindvisioen, waar natuurlijk ook openbaringen, maar ook andere gedeeltes in de Bijbel over spreekt, dat je dat vasthoudt. Jeremia zegt, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Als God iets belooft, dan staat het vast. Het is een mooie uitspraak van William Carey, een van de eerste zendelingen op geloofsbasis uit de 18e eeuw. De toekomst is zo stralend als de belofte van God. En er zijn enorm veel beloftes in de Bijbel. Ik moet even kijken, ik heb het hier staan. Hoeveel? Het was iets van 3000. Ja, 573 beloften. Ik heb ze niet allemaal geteld. Maar in ieder geval een heleboel beloftes. En elke belofte die God heeft gedaan in zijn woord. Hij weet alle consequenties, dus dat staat vast. En wat een geweldige toekomst hebben we samen. Waar mogen we zo geweldig naar uitzien. Ik had gezegd, kom nog even terug op die belofte. En die er gegeven wordt. Concreet aan Efeze, wie overwint, hij zal eten van de levensboom. In hetzelfde boek, dus hetzelfde Johannes, die krijgt dan ook later dit visioen, die over die levensboom spreekt. Dat is natuurlijk de levensboom waar ze wel van mochten eten, waar kennelijk ook eeuwig leven mee verbonden was, maar omdat ze aten van de boom van goed en kwaad, dan werden ze weggejaagd en konden ze niet meer bij de levensboom. Maar die levensboom komt terug. Hij staat dus vooral ook symbool voor het eeuwige leven dat we met God hebben. En die wordt hier zo genoemd als we het over beloftes hebben. Dus heel concreet, als we weer teruggaan naar die eerste liefde. In het midden van het plein, het spreekt echt over de nieuwe hemel en aarde. Van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten geeft. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp op het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God de Heer zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Mensen, we hebben een fantastische toekomst, toch? En die levensboom is hier beloofd en zal ook onze toekomstvisie zijn. En ik wil jullie oproepen, ga terug en hou vast aan die eerste liefde, die liefde van weleer. Even nog een korte samenvatting van die drie aspecten van de eerste liefde. Het is al geen modewoord weer, hoewel sommigen het nog altijd zeggen. Als ze iets heel goed vinden, dan is het vet. Ik heb het nooit zo begrepen. Ik denk bij vet aan heel iets anders. Iets wat ik kwijt wil. Maar hoe dan ook, nu bedoel ik het in die zin, hè, van het is vet, het is fantastisch. Denk daar maar aan die eerste liefde. Laat het vurig zijn, laat het vuur weer branden. Hè. Laat het je vervullen en je gedachten vervullen. En als je echt in die eerste liefde bent, denk enkel het goede van God. En die kwade gebeurtenissen, die zijn niet uit God en die zijn niet van God. Geef die een andere plek, samen met de Heer. Laat Hij je daarin ook vrede geven. En denk aan een toekomst samen. Liefde is vet. Jezus wil dat wij hem van hem blijven houden zoals in het begin. Even vurig, omdat Hij het centrum van ons bestaan is. Even kinderlijk, omdat Hij alleen maar goed is. En even verwachtingsvol, omdat onze toekomst samen vaststaat. En alles wat wij dromen zal overtreffen. Jezus is onze eerste liefde meer dan waard. Amen. Amen. Zullen we bidden? Een moment stil zijn. En danken voor zijn liefde. Dank u Heer voor uw onvoorwaardelijke liefde. Dat u uw leven heeft gegeven, zelfs toen wij nog uw vijanden waren. Dat we rebelleerden tegen u. Dat wij ons van u afkeerden. En toch hield u van ons en houdt u van ons. Wat een liefde. Heer, als die liefde die van u is uitgegaan en die wij beantwoord hebben, wat verflauwd is, wat routinematig is geworden, vergeef ons, Heer, en help ons met behulp van uw Heilige Geest om terug te keren naar die eerste liefde. Dat u alles voor ons bent en ons leven vervult. Dat we alleen het goede zien in u. En uw beeld niet laten beschadigen door de omstandigheden. En dank u, Heere, dat die liefde garant staat voor een fantastische toekomst die vaststaat. Help ons, ook als we het moeilijk hebben, als er moeilijke omstandigheden zijn, om die hoop voor ogen te houden. Dank u wel dat u van ons houdt. Amen. Amen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. De genade van de Heer, Jezus Christus. De liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Amen.